Er wordt het zevende gedeelte voorgelezen van de brieven van J.C. Philpott. De eerstvolgende brief heeft Philpott geschreven aan Joseph Perry in Ellington vanuit Stamford op 24 maart 1842. Mijn waarde vriend, het zou mij spijten wanneer het uitstel van de beantwoording van uw brief de schijn zou hebben van minachting en koudheid. De meeste beletselen in de beantwoording van brieven van mijn vrienden vindt haar oorzaak niet in hen, maar in mij. Wilde ik de talloze hindernissen opnoemen die dagelijks en bijna elk ogenblik opwellen uit die bewegelijke massa van vleeselijkheid en hulpeloosheid die ik met mij ronddraag, en onder welke last ik vaak zucht, bezwaard zijnde, mijn gehele brief zou een voorrede worden, en zoals sommige leerredenen die ik hoorde, bijkans geheel uit een inleiding zou bestaan. Het zou mij haast niet mogelijk zijn om u te zeggen hoe ongelijk ik ben aan alles wat ik wens te zijn, en hoe gelijk aan alles waartoe ik geen begeerte heb. Ik zou geestelijk gezind willen zijn, Gods woord met genoegen willen lezen, met kennelijke vrijmoedigheid de troon der genade willen naderen, zonder smartgevoel op het verleden willen terugzien, en de toekomst zonder vrees willen tegengaan. Ik zou de hele dag door steeds willen gedenken, Gij, o God, zie mij. Ik zou geen deel willen hebben, noch mijn gemoed belang doen stellen in hetgeen aards, zinnelijk, duivels is. Ik zou mijn ogen onophoudelijk willen gevestigd hebben op het kruis van Immanuel, en op zijn genade willen leven in haar vrije, gevoelige, beminnelijke en zaligmakende openbaring. Dit zou ik wensen te zijn. En wat ik niet zou wensen te zijn, ik zou niet een ellendige afgodendienaar willen zijn, of de drekgoden najagen, of een woudezel dat de wind opsnuift, of een heethoofdige opstandeling, nog een knorrig zelfzoeker, nog een wantrouwende ongelovige. Ik mag dat alles niet in een openbaar, gedurig, onafgebroken praktijk vertonen. Toch ben ik dat alles in inwendige neiging en rampzalig gevoel. Een vriend vertelde mij dat door sommige Calvinisten te Bedfordshire het gerucht verspreid werd dat ik mij gekeerd had tot de begrippen van Baxter of Fuller. Had ik geen ander behoedmiddel, dan oordeel ik het dagelijks en onophoudelijk besef van mijn ellendige hulpeloosheid en mijn totale onvermogen om mijn ziel op te winden tot zelfs een daad van het geloof, van hoop of liefde, dan zou mij genoeg zijn de leugenleer van Fuller niet te omhelzen. Niets voegt mijn ziel dan soevereine, oppermachtige, overvloeiende genade. Ik ben geen gewone zondaar en kan het dus niet doen met algemene genade. Geen teksten zijn mijn ziel dierbaarder geweest dan Jeremia 20 vers 7. Gij zijt mij te sterk geweest en hebt overmocht. En ook Romeinen 5, vers 20 en 21. Waar de zonder meerder geworden is, is de genade veel meer overvloedig geweest. En inderdaad, ik vind dat de godsdienst een veel moeilijker zaak is dan wat ik mij eerst voorstelde. Er was een tijd dat ik in alle schijnbare oprechtheid mijn geestelijke en hemelsgezindheid beschouwde als kenmerken van mijn stand, in plaats van een arm, nooddruftig smekeling en stervende boeteling, die uitziet naar een woord of een toelachting van de Heere zelf. Het was alsof mijn geestelijkheid mij meer tot Christus bracht dan dat mijn ellendige armoede en naaktheid hoedanigheden waren om Christus tot mij af te brengen. Maar al deze afgoden zijn in puinhopen gestort. En thans ben ik in die staat dat Immanuel, de Godmensmiddelaar, alle eer moet hebben door zich neerbuigende genade mij verloren zondaar te zaligen, te zegenen en te onderwijzen, omdat ik nog geestelijkheid, nog godsvrucht, nog godsdienst, nog iets hemels of heiligs in mezelf heb. En wordt het mij gegeven, dan is mijn eerste begeerte lijdelijk leem te zijn in de handen van de goddelijke pottenbakker en gevoelig gewaar te worden zijn almachtige, hoewel tedere vingers, om van mij te maken een vat ter ere tot des meesters gebruik toebereid. U schrijft dat u afgaande bent naar de Kreupellaan. Helaas, het schijnt wel dat ik daar al leef. Wanneer wij een straat of een laan inslaan, dan hopen wij het einde daarvan te bereiken. Maar het lijkt wel dat ik mijn woning daar heb, en bovenal het slijk in de winter en het stof in de zomer zijn er hoge doornheggen aangebracht die het lieve zonlicht buiten keren. Maar ik ben blij om iets in mij te hebben dat die Kreupellaan haat en verlang naar die groene weide, die stille wateren en de koesterende zon. Uw toegenegen J.C.P. De volgende brief, brief 34, is gericht aan mejuffrouw Richmond en geschreven vanuit Stoke Devonport. Dat is waar eerst zijn moeder en zijn zussen woonden. De datum is van 19 juli 1842. Mijn lieve vriendin, het zal me niet mogelijk zijn op een zondag Statham te bezoeken, zijn eerste standplaats, omdat mijn andere bezigheden het mij niet toelaten. Maar bij leven en welzijn hoop ik zondag 28 augustus te Abingdon te zijn, bij Tiptoft, wanneer ik de vrienden van die plaats hoop te zien. Aangezien mijn tijd zo bepaald is, dan vrees ik zeer geen gelegenheid te hebben om een avond in de week daar te zijn, waartoe ik wel begeerte had als de omstandigheden het toelieten. Omdat ik belang stel in die plaats en in de zaak van de waarheid daar. Maar uit kracht van mijn zwakke lichamelijke gezondheid en dezelfde of grotere zielsongesteldheid, voel ik mij in alle opzichten ongeschikt om enige bezigheid, de prediking betreffende, op mij te nemen. Menige tijd voel ik mij ongepast voor de kerk of voor de wereld, omdat ik te dor en te onvoordelig ben voor de eerste en te veel licht en besef van het kwaad van de zonde heb om mij met de laatste te verenigen. Mijn eigen boze hart is mij meer of minder een dagelijkse last en hindert mij in hetgeen ik wil denken, spreken of doen in de naam van de Heere. Op de een of de andere wijze is de zonde mij gedurig tot een overlast, en ik vind Paulus' woord in mij bewaarheid. Als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade mij bij. Maar hierdoor heb ik geleerd de verzoening door het bloed van de Zonen Gods enige mate te waarderen als een volkomen bevrediging voor de zonde. Ook vind ik niet de minste verlichting van de schuld, de vuilheid of de heerschappij van de inwonende zonde, dan door een gelovig uitgaan tot en een aangrijpen van het bloed en de rechtvaardigheid van Jezus. Hier mag de arme en nooddruftige ziel soms het anker werpen. En alleen voor zover als zij dit mag doen, kan zij waarachtige en bestendige vrede genieten. Een kind van God kan nooit voldaan zijn met de kennis van de zonde. Hij kan niet rusten in een geestelijke ontdekking van het ongemak. Nee, hij moet een bevindelijke kennis hebben aan het geneesmiddel. Het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonde. Lieflijke woorden wanneer haar waarheid enigermate ondervindelijk gevoeld wordt. Alle zonden, dat is een alomvattend woord. Ontzaglijke overvloed van de ongerechtigheid in ons vleeselijk gemoed. De ijdele verbeeldingen, bezoedelde gedachten, vermetele werkingen, vuile begeerten. Wat kan onze conscientie reinigen van het vuil, de schuld, de kracht van deze onophoudelijke verfoeiselen? Dan alleen het dierbaar bloed van Christus als het onbestraffelijke en onbevlekte lam? Nochtans zijn wij vaak in onze gewaarwordingen zoals Derrits beschrijft. En dan een stuk van een hymn. De levensbron mag openstaan, nochtans blijf ik daar buiten. Wij missen de kracht om onszelf daarin te wassen en rein te worden. En dat doet ons daarbij voegen, dan het verloop van de hymn. Och, doe gij zelf mij daarin gaan, dan zou mijn heil insluiten. Met blijdschap hoor ik dat de Heere goedgunstig jegens u handelt in uitwendige zaken. En trots al uw ongeloof en mistrouwen brengt hij voortdurend leerlingen tot u. Welk een barmhartigheid dat hij tegenover ons ongeloof getrouw blijft. Was de Heere veranderlijk, gelijk wij zijn, wat zouden van ons worden? Maar bij hem is geen verandering, nog schaduw van omkering. Mijn liefdesgroet is aan de vrienden, uw zeer oprechte in de waarheid, J.C.P. De volgende brief, 35, die is gericht aan de heer Isbel, predikant, schrijft hem vanuit Stamford op 24 november 1842. Mijn waarde Isbel. U moet niet van mij verwachten dat ik uw brieven geregeld of onmiddellijk zal beantwoorden. Ik heb veel hindernissen die het geregeld corresponderen met mijn vrienden bemoeilijken, waarvan de voornaamste misschien wel is wat David voelde toen hij de 45e psalm schreef. Bracht ik, gelijk hij, een goede reden voort, ik zou meer hebben van de pen eens vaardige schrijvers. Iemand van ouds heeft ergens gezegd, ziet mijn buik, dat is een Hebreeuws woord voor hart, is als de wijn die niet geopend is, gelijk nieuwe lederen zakken zou hij bersten. Zijn hart was geheel als gistend met de dingen Gods en hij zou zo graag spreken opdat hij verlevendiging vond. Gezegend spreken, preken en schrijven wanneer het zo bij ons is. Maar ach, hoe zelden is het zo bij mij dat ik leef in de dingen Gods. Hoe zelden bewegen zich tong en pen met geestelijke vaardigheid en goddelijke zalving. Vleeselijke invloeden op de kansel of in de spreekzaal kunnen en helaas laten zich vaak gelden met veel dorheid en magerheid van de ziel. De vrijheid des vleeses in de behandeling van goddelijke zaken is zeer verschillend van de vrijheid des geestes. De laatste kan aanwezig zijn waar de tong gebonden is en zo ook omgekeerd. Het verheugt mij dat u uw weg duidelijk begeert te zien voordat puntje, puntje, puntje verlaat. Mij dunkt puntje, puntje, puntje kan wel eens een proefweg worden. Het oude kleed en de nieuwe lap verenigen zich nooit. waar u u zult wenden tot een oude kerk, zoals de puntje, puntje, acht ik het voor mij een weldaad, zo hier als de Ookhem, een nieuw bouwterrein te hebben. Mijn beste volk is, gelijk ik zelf, afgescheiden. Ik herinner mij eens gelezen te hebben, en ik geloof in Anson's Reizen, van de gevolgen van een langdurige stilte op zee. Ontsteking en ziekte bleven niet uit, en met blijdschap begroeten zij in de vette de witte branding als de voorloper van een stevige koelte. Zo kan het zijn dat de stilte in een kerk niet de meest gewenste toestand is. Wanneer het u geduld en leidzaamheid, zachtmoedigheid, vriendelijkheid en liefde leert, zal het u ten zegen kunnen wezen. Mogen puntje, puntje, u tot een goed krijgsman vormen. Ik zeg daarmee niet dat ik in de krijgsdienst ervaren ben, maar zo ik iets van die oefeningen ken, dan leerde ik ze in mijn 7-jarig verblijf in Stedham. Ik was waarlijk onervaren toen ik daarheen ging, maar ik had daar veel beproevingen en weinig vrienden, althans raadslieden onder hen. Ik handelde vaak zeer onbezonnen en overhaast, en dikwijls vergiste ik mij door mijn eigen geest voor de geest des Heren te achten. Het zal uw wijsheid zijn op de kansel, nooit op de gemeente of persoonlijke zaken te zinspelen. Laat ze met uw hoed en handschoenen in de kerkenkamer. Een kanselgeschut is gewoonlijk meer verderfelijk voor de aanvaller dan voor de aangevallene. Onze liefdesgroet is aan Fanny en aan onze familie. Uw toegenegen en oprechte J.C.P. Einde van deze brief. De volgende brief is gericht aan een onbekend iemand. Philpott schrijft hem vanuit Stamford op 24 april 1846, dus 4 jaar later. Mijn waarde Heer, misschien is er voor het volk van God haast geen groter kruis dan een heengaan van een getrouw, bemind herder en leraar. Als hij lang voor hen uit en inging, heeft zijn overlijden ten gevolg dat de kandelaar van zijn plaats weggenomen wordt. En ik vrees dat dit het geval zal zijn, vooral bij de geestelijke hoorders, door het afsterven van de Heer, puntje, puntje, puntje. Toegenegenheid en achting laten zich niet zo gemakkelijk overbrengen als een kansel, en zelfs ook bij de prediking der waarheid is het oor zo gewend geworden aan een zekere wijze van voorstelling, dat zelfs een begenadigd mens met moeilijkheden en, ik mag er wel bijvoegen, met vooroordelen te kampen heeft als hij de opvolger van een zeer gewaardeerd leraar wordt. Uw beproeving waarvan ik hoorde heeft mij bedroefd. Ik voel dagelijks en elk ogenblik zoveel kwaden in mijn hart werken. Zie mijn voet allerwege zoveel strikken en hinderlagen gelegd, dat het mij niet verwondert dat sommigen vallen, maar meer dat sommigen staan. Ja, ik zeg het vrijmoedig. Dat niet alle vallen, waren het niet dat ze uit eeuwige liefde en almachtige genade bewaard worden in de kracht Gods, door het geloof tot de zaligheid. Gelijk u heeft mij veel in de belijdende wereld bij mensen en zaken verlegen gemaakt. Maar waar ik een grote verzekering en een onwankelbare vrijmoedigheid ontdek, afgescheiden van goddelijke vrees en de andere vruchten en genaden des geestes, heb ik er geen aanneming van en acht het daarom vermetelheid of bedrog. De gezegende geest is de werkmeester niet van verwarring uit noch inwendig. Want waar hij geloof werkt, daar werkt hij ook droefheid over de zonde, dodigheid aan de wereld, tederheid van geweten, boetvaardigheid des geestes, nederigheid, eenvoudigheid, oprechtheid, zachtmoedigheid, lijdzaamheid, geestelijke aandoeningen, heilige en hemelse begeerten, hoop en liefde tot de Heere en zijn volk. Waar wij dus zien dat deze vruchten en genaden des geestes ontbreken of droevig verwaarloosd worden, daar moeten wij besluiten dat het geloof, waarop zij allen als de wortel groeien, ontbreekt en eveneens tekortschiet. In het koninkrijk der hemelen vindt men geen gedrochten. Ik bedoel, de zulke die kleine harten en uitgebreide hoofden, levende benen en verwelkte handen, vaardige tongen en gebrekkige armen hebben. Zulke monsters zijn geschikter voor een reizende vertoning dan voor de gemeente des levende Gods. Kleine dingen of liever de zulke die door dode belijders zo genoemd worden, want niets van hetgeen God aan een zondaar doet en in hart en geweten gewrocht wordt door een goddelijke kracht, kan klein genoemd worden, daar het oneindig verheven is boven alle grote en bespiegelende denkbeelden. God te vrezen voor zijn woord, klein en nietig in eigen oog te zijn, de zonde en onszelf als zondaars te haten, onze harten uit te storten voor de Heere, zijn aangezicht gedurig te zoeken, een leven des geloofs en des gebeds te leven, dood zijn aan de wereld. Jezus nu en dan dierbaar te gevoelen, zijn heerlijke kracht, verzoenend bloed, rechtvaardigende gerechtigheid en stervende liefde, met het oog des geloofs te aanschouwen. Deze wezenlijkheden zijn bijna ongeacht en worden voorbijgezien door veel hoge belijders van onze tijd. Maar ze zullen blijven bestaan wanneer voorgewende grote dingen geheel wegvallen. Het is mij voor de gemeente Gods gewoonlijk een dag van kleine dingen. Wij hebben derhalve reden over het algemeen grote dingen te wantrouwen, tenzij ze vergezeld gaan door krachtige bewijzen van hun hemelse oorsprong, zowel als verenigd met de vruchten en genaden van de gezegende geest. Ik deel uw vrees ten aanzien van puntje, puntje, dat de evangelie zondaar zal ondergaan, gelijk het met de Providence Chapel te Londen was toen de heer Huntington stierf. Een oude leraar overleeft gewoonlijk zijn beste volk, en de anderen die volgen hem, en de overigen worden dikwijls verstrooid door voorzienige beschikkingen, en hun plaats wordt ingenomen door degene die Jozef niet gekend hebben. Dan neemt de waarheid af in haar zuiverheid en kracht, totdat plaats en volk eindelijk een smakeloos zout geworden zijn dat verdient weggeworpen te worden. En ik hoop niet dat dit het geval zal zijn te puntje, puntje. Hoewel het de geschiedenis van menige plaats is waar de waarheid eens in zuiverheid en kracht gepreekt werd. Gedenk mij in toegenegen liefde bij de vrienden en geloof mij te zijn uw oprechte in de waarheid JCP. De volgende, de 37e brief, is gericht aan de heer Godwin Thomas, ook een predikant. Hij schrijft hem vanuit Ellington op 20 juni 1846. Mijn waarde vriend, ik kan u slechts kort schrijven met te melden dat ik Deo Volente vrijdag te Pussy zal komen. Ik ben zeer verlangend u te zien en zou graag over wat meer tijd te beschikken dan ik vrees dat mij gegund zal zijn. Ik ben door genade zeer wel, hoewel wel wat vermoeid van de warmte, het reizen en het preken. Dinsdag sprak ik te Malmesbury, woensdag te Hawkesbury, Upton, gisteravond te Clack, en het was maar even voor 12 uur toen ik te Ellington kwam. Volgende week moet ik Deo Valente weer 3 maal preken. Dinsdag te Kalne, woensdag te De Vizes en vrijdag te Pussy. Voor een krachtvolle man zou dit weinig betekenen, maar het is beproevend voor mijn zwak lichaam. En soms kan ik nauwelijks zeggen wat dat alles voor mij is en waarom ik mijn arm lichaam en vaak aangevochten ziel her en derwaarts zou slepen. De laatste avond voelde ik veel leven en vrijheid, doch over het algemeen was ik dor, sinds ik van huis was. Wij moeten vaak in het duister arbeiden en zaaien ons zaad zonder te weten waar het valt. De vrienden zijn hier allen zeer wel. De heer Perry schijnt zwak naar het lichaam. Hij spreekt met veel ophef van Weston. Uw zeer toegenegen J.C.P. De volgende brief is ook weer aan Thomas Godwin gericht. Philpott schrijft hem nu vanuit Stamford op 27 november 1846. Mijn waarde vriend, ik ben blij dat u tegenover mij niet te zeer de wellevendheid in acht neemt en te wachten met schrijven totdat ik uw eerste brief beantwoord had. Ik schijn nog trager in het briefschrijven te worden dan vroeger. Tenzij het hart een goede reden opgeeft, is de tong niet de pen van een vaardige schrijver. En mijn hart schijnt juist nu op te geven, volgens de randtekening op de Borelen, Psalm 45, vers 1. Iets en allerlei, behalve een goede reden. Alles vuil en verfoeilijk voel ik in mijn binnenste omgaan, en hoe meer ik zucht en roep, des te minder hulp schijn ik te vinden. Dan volgt een hymn. Ach, hoe lang zal ik naar verlossing smachten, mijn vijand zien vol krachten, mijzelf zo zwak als bang? Het moet mij neerwerpen en mij bezwaren dat ik zoveel van de kracht van de verzoekingen zo weinig sterkte tegenover haar gewaar word. Doch ik moet mijn eigen lasten torsen en mijn eigen kwellende beproevingen dragen. U weet hoe krachteloos en arm des vleeses is om te vertroosten en te verlossen. Wat ik ook te lijden heb, het behoort steeds bij mij te zijn. Hebt u dit uzelf niet aangedaan? En dinsdagavond las ik in de kapel van Oakham een gedeelte van Jeremia 2, maar o, welke schilderij vind ik daar van mijn hart, mijn lippen en mijn leven. Ik vond mij verplicht om andermaal niet naar Zoar te gaan, de Zoar Chapel in Londen. En om dit af te wijzen, ik wenste nu en dan te voelen wat ik op die kansel gewaar werd en niet vaak genoot, behalve alleen te Ellington, soms thuis en meer dan eens te Pussy. Mijn lieve vriend, u weet wat ik hiermee bedoel, niet wat men vrijheid noemt, dat is een vloed van woorden, maar een plechtige, aangenaam, geestelijk gevoel beter te ondervinden dan te beschrijven. Als uitgevers van de Gospel Standard hebben wij ongetwijfeld wel eens gedwaald. We zullen dat meermaals doen, maar zijn onze drijfveren in beginsel oprecht en te verheerlijking Gods en te goede van de gemeente? Ik verzeker u dat het mij weinig anders gegeven heeft dan veel zorg en arbeid. En met blijdschap zou ik morgen mijn bediening daarvoor neerleggen. Indien er iemand was op wie ik rekenen kon, dat hij ze van mijn hand wilde aanvaarden. Mijn lieve vriend, er is reeds veel kruid op mij verschoten, doch ik leef tot op deze dag. Betuig u in alle ernst dat ik meer bevreesd ben voor mijzelf, mijn lusten en hartstochten en sterke en vreselijke verdorvenheden dan voor iemand anders in de gehele wereld. Ons eigen ik is en zal altijd onze grootste vijand blijven. En al onze vijanden zouden tegenover ons zwak zijn als water, als wij in onszelf niet zulke snode ellendelingen waren. U voelt u bezorgd aangaande uw prediking hier op de dag des Heren, maar ik geloof dat ze voor het volk ten zegen was. Onze eigen gewaarwordingen zijn niet altijd de beste beoordelaars, of de Heren het gesprokene zegende of niet. Uw zeer toegenegen J.C.P. De volgende brief is ook weer aan de heer Godwin, Stamford, 13 januari 1847. Mijn waarde vriend, ik denk wel eens dat er niemand onder degenen die belijden de Heere te vrezen, meer door de zonde verzocht, beproefd en geoefend wordt dan ik. Ongeloof, wantrouwen, lastering, walgelijke en krachtige lusten en begeerlijkheden kwellen voortdurend mijn arme ziel. Bij tijden voel ik mij door de kracht en heerschappij van deze monsters op en neergeworpen. Verstrikt en neergeworpen door deze zonden heb ik soms een uur lang tot de Heere geroepen met tranen, zuchten en kermen om vergeving, ontferming en uitredding. Maar steeds houdt de strijd aan, en indien al voor weinige dagen de wilde beesten wat stil liggen, weldra ontwaken zij en betonen zich zo slecht als altijd. U en vriend, puntje, puntje, en anderen schijnen op dezelfde wijze te worden geoefend. Maar niemand schijnt zo zwak tegenover de zonde en dwaas geneigd om af te wijken dan ik. Het was mij soms goed om enige kennis te verkrijgen van hetgeen erin zijn en uw binnenste omging. Ik zou genoodzaakt zijn mijzelf vaak af te snijden wanneer ik geen medereizigers op dezelfde weg vond. En toch heeft deze kennis van de zonde en onszelf ons misschien een diepe blik doen slaan in des mensen hart. In alle geval schijnt het mij tamelijk wel ontdaan te hebben van eigen gerechtigheid en natuurlijke denkbeeldige godsdienst en aangespoord om anderen derwijze te ontbloten. Het verheugt mij om te horen dat de Heere mijn arme werkzaamheden zegent aan sommige van zijn kinderen. Ik voel mij de minste van zijn ontfermende barmhartigheden onwaardig. Uw zeer toegenegen J.C.P. De volgende brief, de 40ste, is aan de heer Bischer. Hij schrijft hem vanuit Ockham op 26 april 1847. Mijn lieve vriend, met blijdschap las ik uw bevindelijke brief, aangezien ik veel beproevingen en verzoekingen heb, zowel ten aanzien van mijzelf als de bediening, waarom een bemoedigend woord mij nu en dan zeer begeerlijk en aangenaam is. Niemand kan zich voorstellen de ontzettende kracht van de zonde en de vreselijke liefde tot haar in ons vleeselijk bedenken, tenzij hij ingesloten werd door verzoekingen, dat soms bij dag en nacht. In deze school heb ik tot mijn schaamte en smart geleerd wat ik ben als een gevallen zondaar. Ja, nog meer. Diezelfde afwijkingen en afkerigheden zijn genadig overheerst om ons te vertonen wat wij zijn, om onze ogen voor hovaardij te bewaren, om ons in eigen oog verfoeilijk en walgelijk te maken en onze mond in het stof te steken en te doen uitroepen, ik ben vuil. Wij zullen geen steen hebben om die te werpen op de vuilste en de snootste en kunnen medelijden oefenen met de beproefde en verzocht wordende kinderen Gods. De kerk van de oude dag betuigde, gij hebt uw volk een harde zaak doen zien. Gij hebt ons gedrenkt met zwijmelwijn, Psalm 60. En op pijnlijke en bevindelijke wijze te weten en te gevoelen wat we zijn, is inderdaad de droesem van de zwijmelwijn. Ik ben recht verheugd dat mijn woord in Zoar, toen u onder mijn gehoor was, gezegend werd aan uw ziel en dat het een woord op zijn tijd was. Het schijnt dat ik door veel verzoekingen moet gaan om zo te kunnen preken. Om ze te kunnen preken en sommige van de zere volk voordeel en troost uit mijn leerredenen trekken. Mocht de Heere ons ondersteunen bij onze onderscheidende beproevingen, verzoekingen en valstrikken, want we hebben bewijs te over dat wij zonder hem niet kunnen staande blijven. Dat zijn dierbare vrees geopenbaard wordt in onze harten als een fontein des levens om de strikken des doods te ontvlieden. Genade, genade alleen kan als zodanig dienen en behouden. Natuurlijke sterkte, wijsheid, bevalligheid en rechtvaardigheid hebben de doodslag gekregen. Wij durven op geenerlei wijze in onszelf te roemen. Ik ben blij dat mijn geringe voortbrengselen ten zegen voor uw ziel geweest zijn. Ik ben uw toegenegen, J.C.P. De volgende brief is gericht aan John Grace, predikant te Brighton. En die stierf op 3 maart 1865 op 65-jarige leeftijd. Philpott schrijft hem vanuit Great Malvern op 19 augustus 1847. Mijn waarde vriend, met hartelijke dank bericht ik de ontvangst van uw toegenegen en vriendelijke brief, evenals voor de onuitgegeven brief van William Huntington, daarin opgenomen. Het is een zeer gewenste bijdrage voor de Gospel Standard en ik hoop er Deo Volente bij de eerstkomende gelegenheid gebruik van te maken. Ik ben het met u eens dat, altijd met uitzondering van de gezangen van onze geliefde Joseph Hart, geen menselijke geschriften de geur, zalving en kracht van Huntington's werken bezitten. Ik kan zeggen dat ik zelden zijn geschriften lees zonder een merkbare instemming in het hart. Ik wil niet zeggen altijd of vaak diep en blijvend, maar soms is het mijn consciëntie alsof God door die man spreekt. Ik zou haast zeggen, waar is in geheel Engeland de man die zulk een brief vol wezenlijke, goddelijke bevinding kan schrijven als die welke u mij van hem gezonden hebt? Mocht er zulk een zijn, ik heb hem nooit horen preken, noch zijn brieven gezien. Hij was inderdaad van God bemind en daarom van mensen veracht. Bij hem vergeleken voel ik mij in goddelijke zaken een dwaas en niets te weten zoals men behoort te weten. Doch het is onze genade dat de bron steeds dezelfde is en Jezus gezegd heeft, zo iemand dorst heeft die komen tot mij en drinken. Dezelfde gezegende leraar van de gemeente Gods die Huntington onderwees, kan ook ons onderwijzen en bruikbaar maken in onze dag en geslacht. Hoe arm, ellendig is deze wereld en het zal onze genade zijn er behouden en met eer door te komen. Beproevingen, verzoekingen, oefeningen en verdrukkingen kunnen wij altijd op rekenen. En waarlijk, zonder haar zal er weinig vordering zijn in goddelijke en geestelijke dingen in onze harten, of onze bediening weinig voordeel opleveren. De kinderen Gods zijn merendeels een beproefd en een verzocht volk, en een ongeoefende leraar is hun veeleer een plaag dan tot voordeel. We hebben beide veel geleden van de vrienden. God maakt het ten zegen voor onze zielen. En ik ben hier, dus in Great Malvern, voor herstel van mijn gezondheid die veel geleden heeft door al te veel te preken. Mijn artsen hebben mij zeer aangeraden enige tijd rust te nemen en verzekerden mij herstel wanneer ik mij behoorlijk in acht neem. Ik meen door genade te mogen zeggen iets beterende te zijn. Uw toegenegen J.C.P. De volgende brief is gericht aan de heer Godwin. Geschreven weer vanuit Great Malvern op 20 augustus 1847. Mijn waarde vriend, ik hoop, ja mag door genade zeggen, ik ben onder de behandeling hier steeds beterende. De doktoren geven mij de bemoedigende verzekering dat ik geheel herstellen zal. Maar zij zeggen dat het tijd moet hebben en dat ik in geruime tijd niet aan preken behoef te denken. En ik geloof dat ze mijn toestand zeer bedenkelijk achten. Dat ik spoedig in de tering zal zijn als ik voortga met preken. Ze zeggen dat mijn longen niet aangestoken zijn, maar dat de prikkeling er licht toe leiden kan wanneer het niet voorkomen wordt. Het zal niet nodig zijn om te zeggen dat het mij een beproeving zal zijn het preken een tijd lang te moeten staken. En ongetwijfeld zal dat ook een beproeving zijn voor het volk te Oakham en Stamford. Hoe verborgen zijn al des Heren bedelingen, en hoe onmogelijk is het ons in deze tijd te peilen. Ik geloof niet ooit een beproeving doorleefd te hebben waarin ik voor het tegenwoordige de hand des Heren zag. Zag ik haar, dan was het naderhand. Ongetwijfeld zullen mijn vijanden zich verheugen en er oordelen in zien. Maar ik hoop dat de Heere mij hier onderschragen, in haar zegenen en er mij gelukkig doorhelpen zal. Ik ben hier omringd door de wereld en ik vind niet één kind van God om mij heen om mee te kunnen spreken. In geen 20 jaar tijd heb ik zoveel niet van de wereld gezien. Maar door genade voel ik mij bij tijden een andere geest dan de hare, en haar tegenwoordigheid en omgang, waaraan ik mij niet kan onttrekken, vermoeit mij. Ik heb een goede slaapkamer ingericht als woonkamer, en daar breng ik de tijd door wanneer ik niet wandel of aan tafel ben. Soms voel ik mij zo vleeselijk en even goddeloos als enkele arme, ellendige schepselen die mij omringen hier. Maar de Heere geeft mij vaak op mijn wandeling en op mijn leger een geest der genade en der gebeden, zodat ik tot hem roep, houd mij dicht bij u, bewaar mij voor het kwaad. Maar de medepatiënten blijven staan en die spreken mij aan, en mijn vleeselijk bedenken wordt gaande door hun gesprekken, hoewel het gewoonlijk over onze lichamelijke ongesteldheden gaat. En ik ben hier niet door mijn eigen keus, en ik zal blij zijn wanneer ik kan heengaan. Uw zeer toegenegen J.C.P. De volgende brief is gericht aan heer Godwin. vanuit Stamford weer, op 18 oktober 1847. Mijn waarde vriend, wetend dat ik ongesteld ben, zult u geen uitgebreide brief van mij verwachten. Ik zal u bij leven en welzijn echter beproeven u een brief te zenden. Ten aanzien van mijn gezondheid blijft het op een hoogte zoiets, dan zou het enigszins beter kunnen genoemd worden. Maar alle ernstige aandoeningen van de longen zijn op zichzelf zo gevaarlijk en zo min betrouwbaar, dat ik niet veel van mijn gezondheid kan zeggen. Mijn gemoed is daarover meestal afwisselend, soms is het mij alsof mijn loopbaan geëindigd is. En op andere tijden denk ik wel weer te zullen herstellen. De Heere heeft mij door zoveel ernstige ziekte geholpen en kan dit nu ook doen, wanneer het hem behaagt. Ik ben ervan verzekerd dat ik het zowel verdiend als nodig heb zwaar getuchtigd te worden. Zachte slagen zijn niet genoeg voor mij. En waarlijk, ook zware kastijdingen zullen mij geen goed doen, tenzij zij op bijzondere wijze geheiligd en gezegend worden. Voor het heden kan ik maar twee vruchten van mijn verdrukkingen zien. Ten eerste kastijding, die diep verdiend is. En ten tweede, daardoor verlossing van een verzoeking, welke mij lange tijd bezet heeft en mij menige zucht en traan gekost heeft. Als ik zeg een verlossing, dan bedoel ik daarmee in enige mate, want de pit van die grote kaas die brandt nog. Ik kan niet veel zeggen van des Heren bedelingen mij aangaande gedurende deze ziekte, omdat ik mij het meest stomp en hard voelde. Doch soms was mijn hart enigermate vertederd en week gemaakt jegens de Heere in mijn wandel. En u weet dat dit een aangename gewaarwording is zolang het duurt, omdat het alle verdrukkingen draagbaar maakt, de hoogten des harten breekt en de ogen met tranen vult, en het hart teder, zachtmoedig, lijdzaam, onderworpen en liefhebbend maakt. Ik versta het best dat sommigen van, puntje, puntje, des hoorders zich verheugen in mijn ziekte en hun hoop uitspreken dat mijn mond voor altijd mag zwijgen. Dit is niet nieuws. Psalm 41 was vaak in mijn overdenking en nu en dan kwam de zucht bij mij op. Richt mij op en ik zal het hun vergelden. Niet met wraak en kwaadheid, maar met hetgeen hen meer zal smarten, en dat is een openbaarmaking van de goede tierenheid des Heren jegens mijn ziel. Maar is het niet een vreselijke geest, en dat deze bijna alleen bij belijders gevonden wordt? Wie hebben mij het meest gelasterd en vervolgd, de wereld of de belijders? Als bewijs daarvan kan dienen dat de Stamfordse Mercurius vorige week mijn ziekte meedelend, minzaam en met achting van mij sprak, terwijl zij die belijden getrouwe aanklevers te zijn aan de bevelen van het evangelie, bijna schijnen te dorsten naar mijn bloed. Het verblijdt mij dat u zich in Ellington zo thuis voelt. En ik geloof dat dat wederkerig is, want mijn vriend Perry, die meldt mij met hoeveel genoegen u gehoord wordt, en met welke kracht en zalving het woord vergezeld gaat. Ikzelf had de meest bijzondere gewaarwordingen op die kansel, zoals ik bijna nergens elders ondervond, en vergelijkenderwijs van hetgeen u schrijft, veel tederheid en vernedering, vrijmoedigheid des harten en opening van lippen. Het verheugt mij zeer dat er zulk een wederkerige verbinding te Ellington bestaat, opdat ik tot beide liefde en vereniging voel, en ik soms dacht dat ik meer van deze wist en tegenover hen voelde dan zij misschien tot elkaar. Ik bedoel, meer bij wijze van gemeenzaamheid en vriendschap, want u kwam niet veel samen. Welk een barmhartigheid! Om te midden van al de strijd en de verwarring die er bestaat, enigszins liefde en vereniging te voelen met des Heren volk. Ik voel overtuigend dat dit niet bestaan kan, tenzij er een wezenlijke vernedering van de ziel is. Hoogmoed, zelfwaardering en eigen gerechtigheid zijn broeders en zusters met twist, afgunst en vijandschap. Uw zeer toegenegen JCP. De volgende brief, de 44ste, is dan ook weer aan de heer Godwin. Vanuit Stamford op 5 november 1847. Mijn waarde vriend, ik hoop in waarheid te kunnen zeggen dat ik gaandeweg beterende ben. Het is waar, het gaat zeer langzaam, nauwelijks merkbaar en de tijd van het jaar is mij tegen. De ontsteking vermindert zachtjes, maar voordat ze ten volle is opgeheven kan ik niet denken in krachten toe te nemen. Ook kan ik niet preken zonder mij aan een vernieuwde aanval bloot te stellen. Het is mij een beproeving zo lang geheel werkeloos te moeten zijn. Ik hoop dat het mij gegeven wordt nog eens duidelijk de hand des Heren daarin te zien. Mijn gemoed is thans zeer duister en verward en ik kan bijna geen greintje genade in mijn ziel ontdekken. Toch bij tijden ervaar ik ook iets van hetgeen u in uw brief schrijft van een roepen tot de Heren om onderwijs en leiding, want ik ben er zeker van dat niemand er meer behoefte aan heeft dan ik. O, hoe duister is ons gemoed zonder zijn licht, en hoe dodig buiten zijn leven. Ik kan u verzekeren dat mijn godsdienst onder deze gewaarwordingen tot een kleine omvang herbracht is. Die arme Dredge, die had een gelukkig uiteinde en werd te Ellington begraven. Mijn brief werd hem nog voorgelezen. Even voordat hij heen ging, en hij liet mij zijn stervende zegengroet overbrengen. Uw zeer toegenegen JCP. De volgende brief is ook weer aan de heer Godwin, geschreven op 24 november 1847 vanuit Stamford. Mijn waarde vriend, het gerucht van uw ernstige ziekte heeft mij waarlijk bedroefd, maar ook tegelijk verblijdt mij de tijding dat u weer herstellend bent. In de herfst van 1822 had ik als jongeling aan het college zeer ernstige longontsteking en de arts zei dat zeer zelden zulk een ernstige aanval genas. Maar weldra herkreeg ik mijn krachten toen de ontsteking afgeleid was. U moet u voorstellen een tijd lang zwak te zullen blijven, maar ik vertrouw dat wij u, door des Heren genade, binnenkort weer in de wijngaard zullen aantreffen. U hebt lange tijd de grote zegen van de gezondheid genoten en zult ze ongetwijfeld meer leren waarderen dan u tot hiertoe deed. Wat mijzelf betreft, ik geloof te mogen zeggen dat ik veel beter ben en in krachten en gezondheid toeneem. Toch is de ontsteking nog niet geheel weggenomen en zolang dat niet volkomen is, zal ik niet tot mijn vorige kracht komen. En ik weet waarlijk niet wat ik moet zeggen aangaande mijn ziel. Ik moet wel een bijzondere wezen. Soms is er bij mij zulk een ernstig aankleven aan de Heere, zoveel gebed, tederheid en smeking om zijn tegenwoordigheid, alsof ik hem nimmer kon of zou verloochenen. Halve nachten heb ik wakend doorgebracht in een pleiten voor de gezegende majesteit des hemels, om zijn liefelijke bezoeken aan mijn ziel, en echter zink ik soms de volgende dag tot zulk een stompe, zorgeloze, ongevoelige staat, dat ik even weinig godsdienst schijn te hebben als een paard. Indien, bijvoorbeeld, mij iemand beluisterd had in het park, toen ik hedenmiddag mijn ziel daar mocht uitstorten voor de Heere, dan zou hij wellicht gedacht hebben hoe teder ik in zeer een gemeenschap leefde. Maar deze avond schijnt het alsof er in de geheel geen begeerte in mijn ziel was naar de Heere. Hoe ernstig kan ik soms bij de Heere pleiten dat hij mij onderwijst, bewaart, zegent, het deksel wegneemt en dat hij zelf mijn ziel in volkomen bezit neemt. Doch het een en ander schijnt te verdwijnen als een morgenwolk en vroegkomende dauw. Uw zeer toegenegen J.C.P. En de volgende brief is gericht aan ook weer Godwin. Vanuit Stamford op 23 december 1847. Mijn waarde vriend. Ik ben zeer ziek geweest door de griep. Ik heb bijna 4 dagen het bed moeten houden. Ik ben nu door genade weer beter, maar nog zeer gevoelig voor de kou. In mijn ongesteldheid bespeurde ik weinig anders in mij dan de werkingen van mijn rampzalig eigen ik. Met weinig lust tot lezen, bidden of overpeinzing van hetgeen geestelijk en goddelijk is. O, welk een arm, hulpeloos, ellendig schepsel is de mens, vooral wanneer hij een last te dragen heeft die hij niet lijdzaam weet te dragen, nog op de enige lastdrager kan werpen. In deze tijd rijst de vraag steeds bij mij op, niet hoeveel, maar of ik wel enige genade bezit. Want zeker is het dat ik ze nog zie, nog voel, o, hoe afdwalend en nog eens afdwalend is mijn hart van de Heere, en hoe onbekwaam en onwillig om terug te keren. En zo we al eens voor een ogenblik aan zijn voeten gebracht worden, hoe bezwaarlijk, hoe onmogelijk is het daar te blijven. Gelijk Berits zegt, evenals een aal, zich kronkelend, draaiend en ontglippend aan aller handen. Ik was juist een weinig geroerd door het lezen van de geschiedenis van die oude beweldadigde Hanna in 1 Samuel 1. Ik zag hoe lang dat beproefde schepsel treurde over haar onvruchtbaarheid. Welke menigte schone kinderen haar mededingster had. Hoe deze uit de hoogte op die arme Hanna neerblikte en wat die arme onvruchtbare onder dat alles voelde. En hoe het geweten haar menig verborgen slag gaf dat haar onvruchtbaarheid een duidelijk bewijs was van des Heeren ongenoegen. Doch die arme stumpert die nam haar toevlucht daarheen waarheen u en ik, lieve vriend, reeds jarenlang verplicht werden ons te wenden. Nu eens gedreven en dan weer getrokken. Waarheen? Tot de genadetroon, in haar gewaarwordingen misschien voor de laatste maal. En wij weten dat zij niet te vergeefs ging. Het verheugde mij dat haar zaak in het woord van God opgetekend was. En hebben niet duizenden overledenen en nog levenden gemeenschap met Hanna gevoeld? Het smart mij te moeten zeggen dat mijn jongste zuster, mejuffrouw W., ernstig ongesteld en haar toestand zeer bedenkelijk is. Ik maak mij zeer bezorgd over haar. Wat leven wij toch in een wereld van beproeving en smarten. Bijna nooit hoorde ik van groter droefheid dan zij verleden jaar voelde bij het verlies van een kind van omstreeks 3 jaar oud. In de eerste maanden was ze bijna zinneloos. Ik vrees dat het haar gestel ondermijnd heeft. Uw zeer toegenegen J.C.P. Dus einde van deze brief en ook einde van dit 7e gedeelte van de brieven van Philpott. U voorgelezen door Stichting het Braambos. En dat is niet de bedoeling dat u dat elders publiceert.